Welkom bij een nieuwe podcast van Q42. We gaan het weer hebben over AI in een reeks van meerdere AI-onderwerpen. Vorige week of 2 weken geleden hebben we het gehad over... Waar hebben we het over gehad?
AI.
AI,
ja,
oh ja,
introductie,
beetje de grondlegging van wat is er allemaal. Precies. Deze keer gaan we wat meer in op een van de onderwerpen die we aan hebben geraakt, namelijk het genereren van content en het modificeren ervan. Wat trouwens interessant was, vorige week hebben we het gehad over, Leonard had het toen over het genereren van video's, dat dat nog, het stond nog een beetje in de kinderschoenen en het kon niet zo goed switchen tussen scènes in één ding. En volgens mij een paar dagen later kwam OpenAI met Sora model, waarin een minuut lange video's werden gegenereerd met scene switches. En als je het nog niet hebt gezien, S-O-R-A. Google het en dat is denk ik het voornaamste wat naar boven komt.
Ja, de eerste filmstudio's zijn al gecanceld, heb ik gezien.
Ja, precies. We zitten met nieuw mensen aan tafel, namelijk als co-host Joost.
Inderdaad, ook wel Bram, maar dan net anders.
Ja, precies. Dat klinkt wel lekker, co-host Joost. Dan hebben we Roef Jan van Q42.
Yes.
Welkom.
Dank je.
Onze AI-expert van vandaag. En we hebben Daan Giesen van Lessen Up.
Dank je.
Hi, welkom.
Hi.
Laten we eerst maar even induiken van Lessen Up. Wat is eigenlijk Lessen Up?
Goeie vraag. Lessen Up eigenlijk ontstaan nog uit Q42, hè? Spin-off. Mm-hmm. Lessen Up is een platform voor docenten waarin zij interactieve lessen kunnen maken. En die lessen kunnen ze geven in het klaslokaal. Leerlingen kunnen inloggen op die les met een pincode en kunnen op die manier meedoen. En daarmee hopen we meer interactiviteit en engagement in het klaslokaal te krijgen. En docenten hebben daar heel veel aan.
Nice. Jullie bestaan al een tijdje?
Sinds eind 2015.
Ja, dus al, jullie zijn redelijk onderweg.
Het is een flinke tijd, ja, inderdaad. Ja. Ja.
En ben je dan een start-up of ben je dat al voorbij dan?
Start-up zijn we inmiddels denk ik wel voorbij. Nee, we zijn echt, de eerste paar jaren was het echt proberen. Met name ook door onze founders Kars en Janneke. En daarna zijn we echt veel meer gaan richten, mede dankzij een investering, op echt de Nederlandse markt veroveren. COVID heeft daar heel erg aan bijgedragen natuurlijk. En dat is goed gelukt. Dus we doen veel in het voortgezet onderwijs, doen heel veel in het mbo. En krijgen dankzij het feit dat het platform ook in het Engels beschikbaar is, sign-ups van over heel de wereld. Dus letterlijk van Zuid-Amerika tot Japan.
En hoe groot is jullie bereik dan nu zo'n beetje? Hoeveel klassen gebruiken dit?
Nou, hoeveel klassen kan ik niet zo zeggen, maar we hebben wel zo'n 40% nu van het voortgezet onderwijsdocenten en 28% van de mbo-docenten.
28% van alle docenten bedoel je?
Ja. Die gebruiken Lessen Up in dagelijkse, wekelijkse basis. En daarnaast proberen wij nu echt ons te richten op het Verenigd Koninkrijk, dus de UK.
Vet.
Ja. En wat is je rol precies bij Lessen Up?
Mijn rol is CEO.
Doe maar.
Ja.
Nice. Nou, welkom.
Dank je.
Roef-Jan, contentgeneratie met AI. Waar moet ik dan aan denken?
Ja, dat is natuurlijk het meest bekende sinds ChatGPT om de hoek kwam kijken. Want daar kon je gewoon een vraag stellen en dan kwam er content uit. Nou, content is natuurlijk best wel breed. Maar goed, ChatGPT heeft natuurlijk voornamelijk tekst, al kunnen er ook afbeeldingen zijn. Dus afbeeldingen zijn natuurlijk ook content. Nou, de video waar we het net al over hadden. Muziek is er ook bijgekomen, voice, dat je... Nou ja, we hebben het hier letterlijk geprobeerd met onze directrice, dat ze was ziek tijdens de kerstborrel. En we hebben toch haar nog even wat laten zeggen via AI. Dus ja, dat kan ook allemaal gegenereerd worden.
Ja.
En binnen die, zeker binnen tekst, nou ja, het gegenereerde content, dat nou, je vraagt iets en er komt iets uit. Maar dat kan dan zijn dat een tekst is samengevat of is vertaald naar een andere taal. Dus er zijn binnen het genereren van content zijn ook al allemaal weer smaakjes eigenlijk.
Code natuurlijk.
Code, ja, niet te vergeten, wat eigenlijk ook gewoon tekst is. Maar,
precies, dat werkt überhaupt eigenlijk niet meer hoor. Ik laat alles zo door AI doen.
Ja.
Dat, ja, het gaat dus wel breed. In die zin. En volgens mij op de verschillende de audio is het recentst erbij gekomen. En dan nu is de video weer verder uitgebreid. Dus het gaat best hard.
Ja, nou ja, letterlijk wat je zei. Per week kan het veranderen. Dus dat is eigenlijk ook het leuke. Ook het interessante, zeker als je een product bouwt van... Oké, wat vorige week nog niet mogelijk is, kan misschien volgende week wel mogelijk zijn. Of wat jij net gebouwd hebt, is volgende week weer outdated. Dus dat is nog een andere as om er naar te kijken. Maar dat houdt het misschien leuk, hè?
Maar, en dan vooral outdated in de sens, je kan het eigenlijk nog vetter maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is niet per se dat het dan...
Ja, dat is één as. Maar de andere as is dat concurrenten dingen gaan aanbieden, waardoor de lat hoger gaat liggen, waardoor gebruikers gaan verwachten dat het bij jouw product ook kan. En als het niet kan, valt het tegen. Dus dat is een andere as.
Ja, precies. Dus dan lekker doorpakken. En,
ja, dus zodra je begint te bouwen, moet je ook eigenlijk een plan hebben om het te blijven onderhouden. Ja. Misschien is dat niet voor elke use case, hè, van toepassing. Ja. Maar voor sommigen misschien wel.
Ik kan me voorstellen dat bij een als je gebruik maakt van een GPT, dat vanzelf meegaat. Omdat de API's meegaan en de achtergrond doorontwikkeld, zeg maar, in die zin.
Ja, dat kan. Want je kunt hem natuurlijk pinpointen op een specifiek modelversie, maar je kunt hem ook pinpointen op de laatste. Ja. En dan kan die beter worden, maar hij kan ook... Het model kan zich ook net anders gaan gedragen, waardoor het dingen gaat doen die je niet gehoopt of verwacht had. Voor mij heeft Lesson Up daar wel een paar voorbeelden van gehad. Ja, zeker, daar word je wijs van, hè?
Ja, absoluut.
Daarover spreken we. Daan, wat is... Jullie maken ook gebruik van AI, begrijp ik?
Ja, dat toen ChatGPT in ieder geval voor het grote publiek uitkwam, toen hadden wij wel echt zoiets van, hier moeten we iets mee voor docenten. En dachten al vrij snel, hey, kunnen wij niet een les genereren over een bepaald onderwerp met een prompt voor een docent? Rolf-Jan heeft volgens mij met de eerste versie ook meegedacht en meegeholpen om die live te zetten.
Dat is dus gelukt?
Ja, die eerste versie is zeker gelukt, maar ook heel erg zoeken natuurlijk. Hè? Want het is in die periode was denk ik heel nog prompt engineering. Dus heel erg kijken, hoe gaan we nou zorgen dat we de juiste prompt krijgen, zodat je ook de juiste output krijgt.
Dit deden jullie ondertussen al bijna een jaar geleden, denk ik? Of?
Ja, dat is denk ik al wel bijna een jaar geleden. Ja.
Maart volgens mij begon het een beetje.
Ja. Dus we hebben vrij snel, toen die eerste versie in februari echt voor het grote publiek kwam, hebben we vrij snel daarna gezegd, hier moeten we echt wel op, in ieder geval iets mee gaan doen. Om te kunnen zorgen, want wat wij ook zien is, docenten zijn heel erg belangrijk voor het klaslokaal. Zijn zeker niet overbodig op dit moment, nog absoluut niet zelfs. Ik denk dat het interessant is om te zien hoe AI zich gaat ontwikkelen. En
wat
dat...
als er iemand les krijgt van ChatGPT? Zeg maar.
Nou ja, dat ik hoorde laatst een podcast die aangaf dat er virtuele assistenten mogelijk zijn. En dat jij straks van letterlijk de virtuele assistent Einstein de relativiteitstheorie kunt leren.
Misschien zelfs met zijn stem.
Met zijn stem, maar ook op specifiek op jouw niveau ingericht. Ja. Met de juiste vragen stellend om te zorgen dat jij uiteindelijk snapt wat er als leerling wat er nodig is. Ja. Maar nog even terug naar die eerste versie inderdaad. Dus heel erg met prompt engineering gekeken hoe kunnen wij zo snel mogelijk een les voor die docent en lesstructuur neerzetten. Ja, want een hele les goed voorbereiden, daar zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Hè? Daar wil je interactieve elementen in hebben, je wil er misschien een video in hebben, je wil een beginnende vraag hebben, zodat jij je leerlingen kunt activeren en direct aanzet als ze in jouw les zitten. Niet alles hebben we in de eerste versie kunnen neerzetten, maar wel gewoon een variant waarin in ieder geval gewoon een goede lesstructuur wordt neergezet met alle vier lesfasen daarin en input vanuit ChatGPT.
Is vier lesfasen is een soort fixed?
Ja, het is niet een fixed iets, maar het is wel een bekend model waarin er in ieder geval, waarin je begint gaat voor kennis activeren, daarna ga je kennisoverdracht doen, daarna, nou ja, goed, je hebt nog een paar van die stappen daarin. En die proberen we daarin te zetten, zodat een docent daar goed houvast aan heeft vanaf moment 1 en ook herkenbaar is.
En het draait nu al een jaar en daar hebben jullie al verbeteringsslagen in gedaan of hoe wordt het gebruikt?
Ja, zeker. Ik denk dat wij zo'n, ik denk tussen de 8 en 10% van onze maandelijkse gebruikers, die genereert lessen met AI, onze AI-assistent Maya. Ja. En we hebben daar een vervolgstap op gedaan op een gegeven moment. Want in eerste instantie kon je een prompt invoeren. Maar ja, met dat ChatGPT 4 toen uitkwam, die met grotere input om kon gaan, hebben wij daar ook voor gezorgd. Dus je kunt nu grotere lappen tekst invoeren om jouw les te kunnen genereren. Maar je kunt zelfs ook van een afbeelding een les maken op dit moment. Dus stel nou voor als docent zijnde, je leest 's avonds de krant en je denkt, hey, dit is een mooi artikel waar ik graag een les morgen over wil geven. Dan maak je een foto. En van die foto maken wij al een eerste les. En dan hang je daar later wat extra elementen aan vast. Een woordweb, een interactief video, ergens nog iets over. Of je vult die slides aan. En je hebt een les vanmorgen.
Je zegt hier al slides, want wat betekent een les maken precies in deze context? Dus je zegt de gebruikers gebruiken de Maya om een les te genereren. Maar wat wordt er dan precies gegenereerd?
En les is bij ons eigenlijk bestaande uit een aantal slides. Dus hoe dat een lespresentatie, laat maar even zeggen.
Precies, dus Maya maakt echt slides voor je.
Maya maakt echt slides voor je. Ah, ja. En in combinatie met eigenlijk alles wat we daarnaast hebben. Dus een PowerPoint upload, maar Maya dus. Maar ook alle lessen die al in de bibliotheek staan. Daarin kun je natuurlijk eigenlijk heel makkelijk als docent gewoon de juiste elementen eruit plukken. En jouw les, jouw slides voor de volgende dag klaarzetten. Mocht dat nodig zijn.
Ja, want je had al een bestaand platform.
Ja, waarop, ja, ja. Dus LessonUp is niet alleen maar gericht op AI. Zeker niet. Maar wij proberen nu met name AI in te zetten op een fijne en goede manier. Zodat het docenten verder helpt. Ja. Binnen weer het bestaande lesplatform wat we al hebben.
En zien jullie ook nog dat er, of kunnen jullie ook nog inzien dat er duidelijk dan, oké, het wordt echt als een soort opzetje gebruikt en nu gaat er een... Meten jullie dat verschil ook nog? Neem aan dat niet iedereen klakkeloos Maya en dan oké, let's go.
Nee. Want die basis die we neerzetten is ook net niet genoeg om echt een les mee te geven.
Right, dus daar hebben jullie ook goed over nagedacht.
Dat moet eigenlijk nog. Ja. Zover zijn we zelf nog niet, maar zover is die les ook nog niet, denk ik. Ja. En we weten ook dat een docent ook heel graag zijn eigen les wil tweaken. Dus zich eigen wil maken. Dus dat er altijd wel een soort van manueel aspect bij komt kijken.
Ja, precies. En dat is ook trouwens een heel fijn om te hebben. Want LessonUp heeft natuurlijk uiteindelijk de docent als eindredacteur voor de les.
Ja.
En vaak is nog best wel een issue bij het genereren van tekst of content. De zogenaamde hallucinaties van, hey, er komt content uit die niet klopt. En dat is hier heel mooi afgevangen, want de docent is gewoon de laatste deur waar het langs moet. En die weet, als het goed is, over het onderwerp genoeg om dat aan te passen of niet. Van, hey, nu klopt het. Maar dan is er wel die kickstart geweest om die les, nou ja, in ieder geval die eerste opzet gewoon te laten genereren. En daarna gewoon je eigen ding te doen. Ja. En het is natuurlijk altijd makkelijker schieten op iets wat er is dan vanuit niets iets creëren.
Ja, precies. Maar dan, dat is dan wel nog problematisch voor het voorbeeld wat je net noemde met Einstein geef je les. Als dat direct aan iemand gekoppeld wordt, dan
ja, klopt. Natuurlijk... Maar ja, zover is het natuurlijk nog niet. Nee. Maar de ontwikkeling is...
Is dat wel jullie visie dat je daar naartoe wil met LessonUp ook?
Deels. Ik denk dat... Ofthans, we denken dat een docent nog steeds heel erg belangrijk is... in de kennisoverdracht van... voor een leerling die in ieder geval in laten we zeggen, puberteitsfase, bepaalde skills en vaardigheden, maar ook kennis moet leren. En voor nu is dat heel geënt op die docent. En we zien ook in heel veel onderzoeken terug, eigen onderzoeken, maar dat hoor ik in het nieuws terug, dat docenten lopen continu over. Te veel administratieve last, moeten te veel lesgeven, hebben klassen te managen met 30 kinderen. Er komen steeds meer problemen bij kijken, steeds meer afleidingen ook, mobiele telefoons, et cetera. Dus het is heel moeilijk om echt gefocust te zorgen dat die leerling hetgene krijgt wat hij of zij nodig heeft en wat ook misschien het beste past bij hem of haar. En daar kan AI en ons platform en alle ontwikkelingen die we misschien nog willen gaan doen, kan daar natuurlijk heel goed aan bijdragen.
Ja.
Kunnen we nu ook wat cools doen voor die administratieve last. Dat klinkt ook wel een perfect ding voor de AI.
We hebben het al wel eens gehad over, kun je niet, je kunt al toetsen maken in LessonUp, ja. Maar open vragen zijn natuurlijk altijd nog weer een crime om na te kijken. Kun je daar niet iets voor verzinnen dat die automatisch worden nagekeken? Dat zou kunnen helpen.
Ja. Ik zie nu al een groepje leerlingen voor me die dit gaat engineeren. Die dan de juiste woorden in een antwoord gaat zetten. Zodat het sowieso goed is.
Ja, super interessant.
Ja, dat zou kunnen. Ja, ja dat natuurlijk. Kijk, bij elke ontwikkeling nu en zeker. Dat was ook natuurlijk vorig jaar heel erg in het nieuws. Dat heel veel studenten die misbruikten ChatGPT. Ja. Met name voor het schrijven van papers, et cetera, et cetera. En ja, het biedt heel veel uitdagingen. Alle ontwikkelingen die gaande zijn, absoluut. Maar het biedt ook heel veel kansen. Mm-hmm. En ik denk dat als je daar, en zeker in een markt, in een sector als het onderwijs, naar gaat kijken wat voor kansen het eigenlijk kan bieden om het onderwijs zelf beter te maken, maar leerlingen makkelijker te kunnen laten leren, docenten bij te staan waar nodig, is dat fantastisch.
Ja. Ja, er liggen een hoop kansen.
Er liggen heel veel kansen, maar daar moet ook de mindset wel voor zijn.
Ja. Ja, merk je dat veel van docenten die dan die eigenlijk gewoon een soort van angst hebben en zo ver mogelijk van al die AI-dingen willen wegblijven?
Ja, deels. Je hebt er een aantal die heel erg open zijn en daar absoluut mee bezig willen zijn. En je hebt een aantal die ook gewoon zeggen, nee, liever niet, of dat is te ver van mijn bedshow. Maar dat zie je al met een digitaal platform als LessonUp zelf zijn.
Ja, überhaupt al.
Überhaupt al. Ja. Digitalisering in het onderwijs is best een lastig ding. Ja.
Hey Roef-Jan, dit begon dan een jaar geleden met die vraag die bij jou volgens mij een beetje terechtkomt van oké, hoe beginnen we dan? Want LessonUp wilde daar iets mee. Hoe begin je dan?
Ja, leuke vraag. Hoe begin je? Nou ja, uiteindelijk begint al met een idee van hey, wat als, hey, kunnen we dit niet? En wat natuurlijk het voordeel is van ChatGPT, dat het heel erg toegankelijk is. Dus je hebt een idee en je kan het gelijk invoeren om te kijken van werkt het. Nou, het voorbeeld van LessonUp. Ik dacht van hey, die slides met een quizvraag erop, een vraag met antwoorden. Dat is gewoon gegenereerde content, gegenereerde tekst. Kan GPT dat niet? Nou, je kan letterlijk gelijk testen. Van als iets van vragen voor olifanten of zo voor kinderen. In groep 7 en 8. En het gaf al een vraag en antwoorden.
En met gelijk testen bedoel je gewoon, jij gaat gewoon naar ChatGPT en je typt gewoon in, heb je een vraag voor mij over olifanten voor een groep van groep 4?
Ja, en er komt antwoord uit en dan weet je gelijk al, oké, dit zou kunnen werken. Ja. Dus dan weet je in ieder geval dat het technisch zou kunnen werken met een model. En de volgende stap is eigenlijk, oké, maar werkt het ook binnen jouw context, binnen jouw product? Want LessonUp is natuurlijk een bestaand product. Dus hoe zou dit eruit zien? Dus zowel qua techniek, maar ook gewoon qua concept. Van hey, hoe past dit erin? En prototype is daar een mooie manier voor om erachter te komen. Prototype om met zoveel mogelijk shortcuts in een korte tijd iets werkends te maken. Waarmee je dus kan valideren van hey, werkt het technisch? En ook om een gevoel te krijgen bij, werkt dit concept eigenlijk? En daarmee win je eigenlijk zeg maar, zoveel mogelijk informatie in zo min mogelijk tijd. Dat is eigenlijk een beetje het doel. En je hebt gelijk iets om mening over te vormen, ook binnen het hele bedrijf. Want volgens mij, dit idee heb ik op maandag gedeeld. Voor mij op woensdag zijn er andere engineers vanuit LessonUp mee aan de slag gegaan. En donderdag hebben jullie al beslissing genomen van, hier gaan we voor. Want jullie hebben gewoon iets tastbaars van, hey, ja, dit willen we.
Wat was de doorslagende doorslaggevende zo? Gaan we terug naar school? Factor op dat moment, weet je dat nog?
Nou, ik denk wel de... en ik ben altijd gedreven geweest door technologie in die zin. Even voor mij persoonlijk. Ja. Maar ben geen techneut. Dus snap geen code, weet dat niet. Maar weet wel haarfijn aan te voelen. Hey, dit zijn nou ontwikkelingen waar je nu op iets mee moet gaan doen. Om in ieder geval daarvan te leren en te snappen hoe dit toegepast gaat worden. Omdat het namelijk heel langs bij ons gaat zijn en nog heel veel ontwikkelfases in zal gaan. En dat idee had ik, maar ook meerdere binnen LessonUp op dat moment. En we zeiden van ja, dit prototype, we moeten hier iets mee. Want dit kan zoveel impact maken op ook hoe een docent kan starten met Listen Up. Kijk, nu, voordat een docent echt bezig kan gaan, ja, kan een PowerPoint, een oude PowerPoint uploaden. Kan eens in de lesbibliotheek kijken of die daar wat leuks tussen vindt. Maar dit is weer een extra stap om om het eenvoudiger te maken. Om met Listen Up een mooie digitale les te maken en te geven.
Ja. En wat was op dat moment het prototype?
Nou, ik denk het eerste prototype was letterlijk een paar schermen die zeiden, hey, ik heb een prompt en vervolgens kunnen we daar vanuit onze eigen leseditor slides uit genereren. Ja. En dat hebben we een paar keer geprobeerd. En toen hallucineerde ChatGPT nog wel eens een keertje.
Waar moet ik aan denken? Kwam er een raar jaartal tevoorschijn?
Ons standaard voorbeeld was dat het vulkanen. En vervolgens ging die les niet eens op vulkanen, maar ging het over heel iets anders. Dat. Ja. En dan ga je verder fine-tunen. En de energie die vrijkwam, denk ik, ook intern bij ons. Bij de engineers, maar ook bij mij. Dat we dachten van ja, vet, hier moeten we op verder.
Want je hebt eigenlijk een beetje een gevoel in één keer van oneindige content. Aan je vingers. Of
nou ja, dat met name. Ja. En dat is echt nog maar stapje 1. En als je gaat kijken naar waar dit allemaal nog naartoe kan gaan. We zitten nu al een stap verder na te denken over dat we hebben nu die lesgenerator eigenlijk. Maar ja, dat is redelijk statische content. Het is een lesstructuur. Kun je die niet aanvullen met alle content die bijvoorbeeld weer in onze eigen bibliotheek staat? Daar ook niet het generatieve AI-stuk voor te gebruiken, maar wel onderliggend machine learning meer op toe te passen.
Voor de search ook en het goed indexeren.
Ja, search, indexeren, et cetera. Maar überhaupt, dit maakt het natuurlijk mogelijk tegenwoordig dat je eigenlijk zegt, ja, wordt content toch wel opnieuw gebruikt? Of ga je continu content opnieuw genereren?
Ja.
Is dat de vraag niet? En heb je daar een oplossing voor nodig?
Ja. En dus dat is de eerstvolgende stap is de toevoegen van de eigen content eigenlijk en in mixen.
Een van de, je zou kunnen nadenken, hey, wil je nog iets met snelle afbeeldingen genereren die beter passen bij je les?
Zo'n gevoel van, oh ja, maar ik heb nu een foto van die eend, maar die eend moet eigenlijk net op de afgrond staan en die kan ik weer net niet vinden. Ja, wat was die dan? En dat is voor het metafoor heel...
Ja, nee, maar hoe dat maar wat we nu bijvoorbeeld zien, docenten uploaden heel veel afbeeldingen binnen hun les waar auteursrechten op zitten. Nou ja, die hebben wij liever niet op ons platform, want anders worden wij daarvoor natuurlijk juridisch aansprakelijk gesteld.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld met DALL-E afbeeldingen kunt blijven genereren of er andere mogelijkheden zijn om slim afbeeldingen te pakken die heel goed passen binnen het onderwerp. Ja, is dat natuurlijk een goede verrijking van de les.
Ja. Koefjan, jij wilde net nog iets zeggen of niet?
Nou, wat je zei van die energie die los barstte, dat is dat je wel bij andere klanten waar we ook met AI gewerkt hebben, wat je wel vaak ziet of waar je workshops geeft. Het is eigenlijk een nieuwe tool in je set van dingen waarmee je digitale producten maakt. En deze tool is heel krachtig. Eigenlijk is het bijna de enige limitatie is bijna wat jij kan verzinnen. Of wat jij zou willen. En als het er nu nog niet is, dan is het er over een tijdje wel. Zoals die video's bijvoorbeeld. Ja. En dat geeft best wel wat energie. Want heel veel dingen die voorheen of veel tijd kosten of niet mogelijk waren, die zijn nu opeens heel toegankelijk, heel makkelijk geworden.
Ja.
En bieden opeens weer allemaal hele nieuwe mogelijkheden.
Ja.
Dus dat vind ik ook zelf leuk om te zien en om mee te werken. Maar het is ook leuk om dat bij anderen te zien. Dat ze er ook zelf enthousiast bij zijn. Precies.
En wat je vroeger natuurlijk deed, of in deze situatie zou doen, is heel veel templates gaan maken voor alle mogelijke situaties om zo goed mogelijk aan te sluiten.
Ja, letterlijk. Ja. Of dus door anderen laten genereren, door docenten zelf, en dan bouw je lesbibliotheek op. Maar nu bijvoorbeeld ook, we hebben...
Ja, want dat is wat jullie hiervoor vooral deden.
Ja, eens. Ja. Eens. Dus we hebben nu een hele volle lesbibliotheek waar heel veel toffe lessen in staan, maar ook wat minder toffe lessen.
Ja.
En wil je daar die ene juiste les kunnen vinden, is best complex. Ja. Zeker als je daar met een search of met filtering, et cetera, mee bezig wil gaan. Terwijl als je dat nu een paar stappen daarvoor gaat oplossen en eigenlijk gaat zorgen, met de juiste input Kan een prompt zijn, kan een wizard zijn aan vragen, kan whatever zijn. En op dat moment wordt die les gegenereerd die echt specifiek is, die jij nodig hebt. Ja, is de kwaliteit natuurlijk, die past bij hetgene wat je als docent op dat moment nodig hebt, veel beter en veel hoger.
Ja, zeker. Roef-Jan, het woord prompt is heel vaak gevallen. Volgens mij had Daan het heel even kort ook uitgelegd. Zou jij het zo simpel mogelijk nog kunnen toelichten wat het nou precies inhoudt? Als de luisteraar denkt, oké, wat is dit? Ik weet hoe ik chat met ChatGPT en zo, maar...
Nou ja, je wil een model gebruiken. Maar goed, dan moet diegene... Het model moet wel weten wat jouw intentie is. Wat wil je eruit halen? En daar kan je beschrijven wat je output eigenlijk moet zijn. En dat gaat dan model voor jou genereren. Dat is, en de prompt is letterlijk gewoon een tekstje dat je invult. Dus het kan zijn, ChatGPT, ik wil een slide met een vraag over een vulkaan met 4 antwoorden.
Ja.
En ik wil, nou ja, dat kan een opzet zijn. Of,
dus door het soort van de context die je meegeeft om zo goed mogelijk te krijgen wat je wilt.
Ja.
Ja.
En uiteindelijk als je niet tevreden bent over de output, dan kan je weer terug naar stap 1 van, hey, misschien moet ik mijn originele prompt wat aan gaan passen.
Ja.
Want vaak ligt daar de crux in. Hoe specifieker je bent in de prompt, ja, hoe beter resultaat je krijgt, hoe specifieker. Want uiteindelijk is zeker zo'n tekstmodel is gewoon een woordjesvoorspeller. Dus die gaat voorspellen wat het meest logische volgende woord gaat zijn. Ja, en hoe minder info jij meegeeft, ja, dan krijg je gewoon het meest waarschijnlijke wat jij waarschijnlijk zal bedoelen. Maar als jij specifieker bent, dan heeft hij meer info om het goede woordje te voorspellen.
En de gebruiker, dus de docent, maakt zo'n prompt.
Ja, dus dat was een interessante bij het ontwikkelen hiervan. Want als je dan, nou ja, dat prototype gemaakt en je gaat uiteindelijk team formeren om het te gaan bouwen. Dan is ook de vraag, oké, maar hoe gaan we dit binnen het concept plaatsen? En ook, snapt een docent het woord prompt of niet? Moeten we dadelijk gaan uitleggen? Of...
Is het prompt geworden? Of
het is wel prompt geworden.
Ja. Het is wel prompt geworden, ja. Maar wat denk ik helpt, en daarin helpen wij natuurlijk als platform ook, is dat een docent hoeft nu op dit moment niet zelf naar OpenAI te gaan en een heel prompt te schrijven over... Ik ben een docent, ik ga morgen deze les geven. Ik geef dat aan 2 HAVO en het gaat over economie, vraag en aanbod. En ik wil nu 3 slides hebben met deze onderwerpen. Dat hebben wij eigenlijk al voor hem of haar gedaan. Dankzij ook Roef-Jan. Maar het kan dus zo simpel zijn dat er gewoon 1 enkele zin staat. Die zegt... vraag en aanbod, economie of vulkanen bij wijze van weer. Het kan 1 woord zijn en dan komt er een goed resultaat. Met name door de prompt die er achterliggend wordt gebruikt.
Dus je verpakt het in een stukje achter de schermen. Ja. Zodat specifiek naar jouw toepassing, waardoor de gebruiker daar minder mee hoeft te dealen.
Ja. Maar ook hier weer, hoe specifieker de invulling wordt gegeven door de docent, hoe beter de kwaliteit natuurlijk van de lesstructuur die uiteindelijk...
En pushen jullie dat nog, sturen jullie dat nog op een manier? Of,
Er worden wat voorbeelden gegeven.
Ja.
Dus is met name bij alle 3 de inputvormen. Dus we hebben je kunt een klein stukje tekst invoeren, de prompt, laat maar even zeggen. Je kunt echt een hele grote lap tekst invoeren of een afbeelding. En voor alle 3 hebben we een aantal voorbeelden neergezet om te kunnen laten zien hoe dat er dan uit potentieel uit kan zien.
Ja, precies.
Dus, maar, en voegen jullie daar dan nog iets? Zeg maar, is er iets unieks wat LessonUp daaraan toevoegt? Of kan ik als docent ook gewoon zelf in ChatGPT zeggen, ik wil 3 slides en dan...
Dat kan, maar dan heb je niet dat die les in LessonUp staat met alle interactieve elementen erbij en daarmee de leerlingen kunnen inloggen.
Ja, precies. Dus de LessonUp kan echt ook al de hele interactieve slide en dat je kunt stemmen als leerlingen. En dat zit er allemaal automatisch in.
Ja.
Nice. We hebben natuurlijk de titel van de podcast genoemd Content Generation en Content Modification.
Modification.
Roef-Jan, wat kan je nog meer voorbeelden noemen die misschien in die hoek ook zitten?
Ja, een mooi voorbeeld van een klant. Die heeft heel wat productdetailpagina's, stuk of 3000, 5000 of zo. En daar was de uitdaging, oké, we willen de beschrijvingen qua SEO-waarde verbeteren. En ook de unique selling points die ergens op de pagina zijn, willen we ook verbeteren. Ja, dat is gewoon, en die moeten natuurlijk volgens een bepaald format zijn. Die moeten qua tone of voice ongeveer overeenkomen. Moet er ook nog een beetje kloppen. En nou ja, het aantal is behoorlijk groot. Dus het is gewoon een behoorlijke, als je dat met mensen moet gaan schrijven, het is behoorlijk wat werk voor 3000 ja. of 5000 producten. En er waren bijvoorbeeld, nou ja, er was dan de producttekst van de fabrikant, maar ook nog user reviews. En die zijn gebruikt als input om beschrijvingen en USP's te genereren. Dus niet alleen gekeken naar wat de fabrikant zegt dat USP's zijn, maar ook wat de gebruikers ervan hebben zeggen. En dat zijn interessante, ook van nou ja, het genereren van content, maar dan heel specifiek voor, nou ja, intern om naar buiten te brengen.
Ja, precies. En daar noemden wij het een beetje verkapte modificatie of verbetering, omdat je niet zo snel nadenkt over, oh ja, we kunnen ook letterlijk, je kan ook aan ChatGPT vragen, ik heb hier deze tekst, kan je dit verbeteren? En deze reviews of weet ik veel wat.
Ja, dus ook een ding kan zijn bijvoorbeeld om te bouwen. Er zijn heel veel sites met reviews.
Ja.
Stel je gaat op vakantie en je wil weten van ja, hebben ze ook een kinderzitje of zo?
Ja.
Nou ja, misschien zie je het niet staan. Misschien staat het wel ergens tussen die duizenden reviews dat je daar wel gewoon op kan zoeken van hey, hebben ze ook kinderzitjes?
Ja.
Dat die dan gewoon antwoord daarmee. Want, nou, dat zijn ook, ja, je kan dan afvragen, is dat nog content generatie? Nou ja, soort van wel. Maar het is ook het analyseren van content.
Ja, precies.
Je krijgt bijna een soort van ook assistent. Eigenlijk het bevragen van heel veel data.
En dan gebruik je het dus niet per se in real time, maar dan gebruik je het soort als interne tooling in de back office om je eigen product weer te verbeteren. Je eigen content weer.
Wat zit hier dan ergens mensen in de loop ook? Want ik kan me voorstellen dat de USP van die een fabrikant geeft over een massageapparaat heel anders kunnen zijn als de USP's die klanten geven. Dus hoe zorg je er dan voor dat die beschrijving toch nog klopt?
Nou ja, dat is een interessante, want dat was ook waar mijn collega's tegenaan liepen. Want een deel is natuurlijk menselijke controle van, hey, klopt het ongeveer? Maar de volgende vraag is, oké, ga je al die 3000 maal een paar USP's, ga je die allemaal nog steeds controleren met het handje? Of ga je op een gegeven moment dat ook weer met het tekstmodel ook weer die controle doen.
Precies, je wilde juist minder.
Dus dat kan ook nog. Ik weet niet wat ze uiteindelijk hiervoor intern hebben gekozen om dat te doen, maar er zijn wel meerdere mogelijkheden om dat te doen. Dus volgens mij is het heel erg eerst met spreadsheets gedaan om na te lopen van, hey, klopt de initiële versie, klopt het een beetje?
Ja,
een
beetje
idee. Volgens mij heeft het ook nog wat met tekstmodellen gekeken van, oké. Kun je klassificeren hoe goed dit is, deze USP? Dat kan je dan ook weer meedoen.
Ja.
Dat zijn ook wel leuke toepassingen.
Ja. Het zou ook maar dus veel interessanter kunnen zijn als je een bak met data hebt waar je dacht vroeger, oh ja, dan moeten we echt wiskundige ingewikkelde dingen doen om hier wat nuttigs van te maken. Daar kan je opeens wat mee, volgens mij.
Ja, zeker. Nou ja, wij hebben zo'n bak met lessen. 1,5 miljoen zijn het er inmiddels al. Ja, er zit natuurlijk heel veel tag in, er zit heel veel data in. Ja, dat zou natuurlijk, dat is een fantastische bron van nieuwe content opnieuw weer. Maar misschien nog een vraag aan jullie, want het woord viel net al, je virtuele assistent. Jullie zijn meer de techneut en experts op dit gebied. Ik ben niet de techneut in die zin, maar gaan we daar überhaupt niet naartoe? Wordt het hele AI-stuk niet überhaupt een virtuele assistent straks van jou, van mij, van wie dan ook?
Zijn we nog applicaties aan het maken?
Dat dus, ja.
Geen idee, Roefjan?
Ja, dat is een interessante vraag. Nou, wat je sowieso ziet, de afgelopen tientallen jaren had je qua user experience was heel erg command-based. Dus vroeger op je oude Windows-machine of de MS-DOS-bak,
ja,
dan typte je een commando in van ik wil computer dat je dit gaat doen. En je typt het in en dan ging je niet doen. Op een gegeven moment kwam daar Windows en dan kon je klikken ergens op. Maar onderliggend was nog steeds een commando. En dat doen we eigenlijk nog steeds op internet. Gewoon je klikt ergens op en dan op een button en dan gebeurt er wat. Maar met deze tekstmodellen, dus met AI, is eigenlijk een verschuiving van dat paradigma naar het vertellen van jouw intentie. Dus wat wil je dat er gaat gebeuren? Waar wil je heen? En het model zorgt wel voor dat je daar komt. Dus als voorbeeld bijvoorbeeld, we hebben Een klant van ons die verhuurt auto's. Nou, vroeger ging je gewoon naar een desk toe en zei: joh, ik ga met mijn gezin op vakantie. Wat voor auto heb ik nodig? En die zeiden je, nou, die of die. Maar toen moest dat allemaal op online en zo. En werd allemaal van, nou, ga zelf maar filteren. Ga zelf maar lekker klikken. Maar met AI kan je inderdaad misschien weer een assistent terugkrijgen die het eigenlijk persoonlijk maakt online. Van, hey, ik ga weer met mijn gezin naar Frankrijk.
Dus met AI gaan we gewoon weer terug naar vroeger.
Ja, sowieso, alleen dan met een niet echt.
Alleen dan digitaal, maar wel de persoonlijke touch. Ja. Dat zou kunnen.
Persoonlijk tussen aanhalingstekens dan.
Maar nou ja. Zorgt dan deze ontwikkeling er niet voor, die hele generatieve AI, die spraakassistenten, dat volgens mij een jaar, twee jaar geleden had je echt allemaal die voice-boxen van Amazon, van Apple, ja. etc. die gewoon letterlijk geflopt zijn. Ik bedoel, wie heeft zo'n ding nog in huis of gebruikt hem? Niemand, denk ik. Sorry Joost. Niet in ieder geval door het grote publiek, denk ik.
De voice assistants die je nu hebt, vind je wel heel dom.
Ze werken in ieder geval.
Ja.
Nee, dat is waar.
Nou ja, maar gaat het onderliggende model daar niet weer voor zorgen dat daar een stap voor komt?
Nou, het is een beetje wachten op de big five of hoeveel er zijn.
De dieren of...
Nee, ja, daarom is het de big three volgens mij eigenlijk. I don't know, maar Google, Apple...
Meta.
Meta van... ja, mijn serie, die ik mag hopen dat die op een gegeven moment wel een stuk slimmer wordt.
Ja Google heeft natuurlijk Google Assistant nou al vervangen door Bard. In
Gemini nu, toch?
Ja, Gemini ja. nu, ja, sorry. Google en namen, dat is een moeilijke hangouts, messages, chat, ik weet niet meer. In ieder geval, Google heeft dat nu wel vervangen, dus dat is al beter. Alleen verliezen ze daar wel weer een heleboel functionaliteit mee, want Gemini die kan nog geen lampen aan en uitzetten bijvoorbeeld, of mijn gordijnen dicht doen. Ja, moet ik dat weer helemaal zelf
hebben ze dat doen? Nu gewoon echt replaced? En ja, je kan gewoon niet meer nu?
Ja, dus je standaard spraakassistent in Android is dan Gemini geworden. Maar dan kun je dus niet meer zeggen tegen je telefoon, doe mijn gordijnen dicht.
Ja. En nu zeg je tegen Gemini, laat me met die oude praten.
Nee, ja, dat werkt dus niet. Nee, ik ben laatst eenmaal opgestaan om zelf de gordijnen dicht
te doen. Wat? Ja. Dus ja. Het is gezonder geworden.
I guess. Maar en je hebt natuurlijk die dedicated apparaatjes. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. De Rabbit. Ja, ik heb die Rabbit
Human Pin.
Ja.
Heb je die gezien dan?
Nee, nog niet.
Een soort van ja, dedicated
hardware. De hardware kant wordt vooral heel interessant.
Ja.
Zeg maar, dan kijk je wel een stuk verder vooruit, denk ik. Maar het is heel interessant of er nu een soort nieuwe vorm van hardware die gaat ontstaan. Want je hebt die interface heb je niet echt meer nodig. Dat hebben we maar, dat is maar ontstaan vanuit, oh ja, we moeten iets zien en daar moeten we wat mee kunnen doen. Maar op het moment dat je dus gewoon de interface, de stem wordt, ja, hoeveel UI heb je nog nodig, bij wijze van, in je dagelijks leven?
Ja, interessant, ja.
Ja, dus daar ben ik benieuwd naar.
Beantwoordt dat een beetje je vraag eigenlijk? We zijn een beetje gaan hallucineren.
Nee, maar heel goed. Nee, zeker. Leuk. Dit soort ontwikkeling is natuurlijk ook weer interessant. Van, hey, hoe ga je dat dan weer terugzien in een platform als LessonUp? Hè? Hebben wij straks nog een UI nodig? Laten we even heel 10 stappen verder denken. Ja. Maar voorlopig sowieso natuurlijk nog wel. Maar het is wel interessant om te zien. Hey, wat voor een effect gaat dit weer hebben op de interactie docent-leerling? Maar überhaupt docent zijn of haar rol, hoe ziet die, is die nog steeds hetzelfde over 10 jaar of niet? Ja. Als je nu plaatjes erbij pakt van een klaslokaal 100 jaar geleden en een klaslokaal nu, nou wel wezen, het is bijna hetzelfde.
Ja,
het krijtbord is vervangen door een digibord.
En meer tafels in een klaslokaal.
Er worden steeds meer tafels tegenwoordig. En natuurlijk, er is een studiehuis, dus niet alles gebeurt meer in het klaslokaal. Maar het is wel interessant om te zien van, gaan dus dit soort ontwikkelingen daar wel effect op hebben of niet? Ja. Ik denk van wel, want we moeten daar eens een keer anders over gaan nadenken. Is dit nog steeds de meest effectieve manier waarop wij op dit moment les aan het geven zijn? En krijgen mijn kinderen, die inmiddels 3,5 en 7 maanden zijn, nog steeds hetzelfde manier les als dat wij dat allemaal hebben gehad, x jaar geleden?
Ja. Fijn, dank je.
Ja, ik noem het bewust niet, want ik denk, dat is iets te lang geleden, ja. Voor mij in ieder geval.
Nou, bij Q vroegen we ons dat ook een beetje af van, hey, krijgen we weer assistenten of wat gaat er gebeuren? Dus om dat een beetje uit te vogelen, hebben we ook op onze eigen website, q240.nl, de homepage vervangen initieel door gewoon een chatvenster. Want bezoekers komen naar de website.
Die willen gewoon iets
die
weten.
Willen iets weten. En ja. Wij hebben bedacht van, als je nou daarop klikt en als we deze button nou daar zetten, waarschijnlijk ga je dan op klikken en dan ga je de informatie wel vinden. Ja, ja, waarom moet een gebruiker eigenlijk zoeken als diegene het gewoon kan vragen? Nou, dat is een beetje de hypothese. Dus, ja, die staat nu nog steeds live. Je kan het gewoon wegklikken. Je kan gewoon naar de bestaande
site. We hadden hem eerst wel echt gewoon bruut geoverruled, toch? Of niet? Of kon je altijd naar de Q-site nog?
Je kon altijd naar de Q-site.
Okay. Iets minder bol dan ik dacht.
Maar het is wel interessant. wij kunnen meelezen voor een bepaalde periode. En het is heel interessant om te zien wat er allemaal voorbij komt. Soms komen er echt hele goede antwoorden uit. Komen we daadwerkelijk aanvragen naar ons. Komt ook onzin voorbij, maar ja. Van alles wat.
Maar dat mensen dat willen gebruiken, heeft op zich ook wel met vertrouwen te maken, of niet? Zeg maar, ik bedoel, mijn ouders, zeg maar, 20 jaar geleden, als ze dan een vakantie gingen boeken, dan weet ik nog wel dat mijn moeder eigenlijk niet zo goed via internet durfde te boeken. Want ja, dan gaat dat allemaal goed en zo. Heb je dat hier ook niet een beetje mee? Dan denk ik, ja, ik weet niet of het wel klopt wat die computer zegt.
Ja, maar ik denk dat dat is wel een goed punt. Want dat hoor je heel vaak bij die klantenservice rechts onderin, die chatbots. Iedereen denkt van, nou, daar ga ik niet meer aan beginnen, want dat komt toch alleen maar
onderuit. Ik wil zo snel mogelijk naar een persoon.
Ja. Maar ik denk dat de doelgroep voor de Q40-website wel iets anders is dan een generieke, weet ik veel, Hema.nl of zo.
Ja, ja.
Dus we zien dat in de antwoorden die we krijgen, waar we meelezen, niet echt terug. Van, sommigen zeggen ze wel, ik wil gewoon een gewone website, prima.
Maar dit is wel super interessant, hè? Want dat zou betekenen dat eigenlijk degenen die op je website komen, komen veel gerichter en hebben dus ook al direct een vraag. En degenen die willen rondshoppen kunnen dat ook nog steeds wel, want die kunnen gewoon klikken en dergelijke. Je kunt dit wegklikken. Maar ja, inderdaad, naar de toekomst toe, websites en dergelijke. Wij hebben lessonup.com is nog steeds eerst de hele website waarin we uitleggen wat ons product doet en al dat soort dingen meer. Willen we dat nog wel? Moet dat nog? Alles onderhouden, alles, SEO-wise wil je dit graag nog, want Google indexeert natuurlijk graag op dat soort dingen. Wij worden op die manier goed gevonden.
En wat als er geen interface is en iemand zegt alleen maar, waar kan ik slides maken voor mijn les? En jullie zijn nummer 10 en dat wordt niet eens door de speaker. Want het komt niet eens door de speaker door, want bij de eerste zegt hij hier zo, doe maar. Dus dat je, als er geen interface meer is, dan wordt het alleen maar belangrijker dat je dus SEO-wise natuurlijk het hoogste uitkomt.
Ja, absoluut. En hoe dat... Dit is ook uit dat we hadden het net al even over. Eerder had je natuurlijk alle interfaces die heel erg gericht zijn op dat jij als persoon de commando's allemaal uitvoert. Mm-hmm. DOS en Windows klikken. En nu doen we dat nog steeds met onze apps op onze telefoons. Ja. Hoe gaat dat straks zijn? Hè? En moet je als docent zijn en straks die les nog bij elkaar klikken? Of is het gewoon inderdaad, hey jongens, ik heb dit nodig. Dit is al input. Kom maar door.
Ja. We gaan richting afronding. Het is heel gezellig. Hebben jullie nog afrondende woorden die jullie kwijt willen nog even? Joost?
Nou ja, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat we deze podcast kunnen genereren.
Ja, gewoon nog een paar maken en hebben we genoeg data volgens mij. Heel of Jan?
Nou, ik denk van als je nu zit te luisteren en denkt van oké, ik wil er ook wel iets. Ja, mijn advies zou gewoon zijn, ga het gewoon uitproberen. Ja. Ga er gewoon mee beginnen.
En dan daar ga je gewoon al heel veel gewoon in ChatGPT.
Of ga er naar prototypen binnen je organisatie. Ja. Ja. En daarvoor ga je ook gewoon al heel veel leren.
Ja.
En ik denk dat dat al alleen al een winst is. En soms is het ook gewoon leren voor intern. Hè? Van hoe kunnen we zelf efficiënter, sneller, beter werken? Maar het kan ook verwerken zijn in je product natuurlijk.
Ja. Dan?
Sorry, ik heb er eigenlijk 3. Eén is als aanvulling op Roelf Jan. Ik denk dat het super tof is inderdaad. Wat wij vrij snel hebben gedaan is experimenteren hiermee. Probeer maar, ga maar kijken. Misschien mislukt het, maar schiet je het weer af. En dan probeer je het daarna nog weer met een nieuw idee. Maar dit is echt proberen, proberen, proberen. Want hoe meer je dat doet, hoe beter je doorkrijgt welke toepassingen dit mogelijk tot gevolg heeft. Ja. Waarmee je hopelijk je product en je dienst weer een stap verder kunt brengen. Ik denk 2 is voor luisteraars die misschien denken, hey tof, LessonUp, wat doen die misschien, wat doen die precies, maar of hebben ideeën, kom maar door zou ik zeggen. En als derde, mijn vraag aan jullie is eigenlijk, waar moeten we naartoe als LessonUp zijnde? Zijn we de juiste toepassing aan het doen of hebben jullie de one big thing waarvan jullie denken nu, hey, als je dit doet, dat is echt tof.
Ja, dus het wordt wel zo een beetje de drie wensen. Maar
ben blij dat je geen grote vragen stelt.
Nee, hè? Nou, Joost, kom maar door. Wat moeten ze doen?
Nou, ik moet zo even niet op, denk ik.
Ja, goede vraag. Ik denk dat die assistenten, zeg maar, specifieke lessen geven voor, nou ja, mensen die een bepaalde aangepaste les. Ja, ik denk dat dat nog een beetje far-fetched is. Dat het meer voor de toekomst is. Ik zie best wel wat voor, maar dat je op een gegeven moment een docent hebt van, joh, ik wil dat jullie dit bereiken. Want dan gaan we met die assistent aan de slag. Jullie lopen nog een beetje achter. Hier, die assistent. Ik zie eerder iets nu van, hoe kan ik nog sneller een leukere les maken? Met van, hey, kun je dit doen? Oh, dan is het er al. Ik denk dat daar nu veel waarde valt te behalen.
Ja, dat je een soort van conversatie met je slides wil doen. Van, okay, ik wil dit, maar kun je dit nog veranderen? Dat je die drempel eigenlijk steeds lager maakt voor docenten.
Dat doet Vercel ook volgens mij met, dat is een online hosting platform waar je ook websites kan genereren en daarmee kan je ook een conversatie terwijl je...
Ja, het zou natuurlijk helemaal tof zijn als je dat gewoon on the fly tijdens het lesgeven kan doen. Dan ben je echt die docent met superpowers die even van, pas het even aan.
Ja, als een leerling een vraag stelt, dat je even bam bam, dat je meteen een slide ervoor hebt.
Ja,
dat is een goed idee. Nou, waar ik ook gelijk aan moest denken was, wat als de docent dus wel, dus nog denk ik inderdaad de tussenvorm versus over 10 jaar, waar misschien er direct een helemaal custom lesprogramma voor een student uitrolt, maar... Dat de docent dus wel de les indeelt en voorbereidt, maar dat het daarna automatisch soort van een klein beetje getailerd wordt naar de specifieke student toe.
Dat iedereen in zijn eigen Vision Pro de slides ziet op hem toe.
Want ik ga heel goed op plaatjes. Dus, bij mij staan er heel veel plaatjes overal.
Ik heb gehoord dat er in het onderwijs genoeg geld is om iedereen een Vision Pro te geven.
Ja, toch?
Ja, ja. Ik wel. Ja.
Oeh. Beetje zo.
Nou, goeie. Thanks, heren.
Nou, dankjewel dat jullie hier waren. Voor de luisteraar, als je hebt het woord model ook horen vallen. De volgende episode die gaat hoog over ook een beetje in over wat dat precies inhoudt. Dus luister die vooral terug. Ja. Volgende week gaan we het hebben over Search with AI. Volgende week. Volgende episode, kan ik beter zeggen. Is over 2 weken namelijk. en daarna gaan we vrolijk door met nog wat andere onderwerpen, namelijk de GPT's toch ook nog specifieker in en wat vision AI dingen. Vector embeddings komen denk ik in de search voorbij, maar allemaal coole stuff. Dus ik zeg, luister de volgende keer. Voor nu wil ik je bedanken, Daan, dat je hier was.
Dankjewel.
En Roef-Jan en Joost natuurlijk ook.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Later.
Hi, yo.